Geliefde gemeente, iemand vroeg me deze week, bent u bezig met een prekenserie uit Galaten? Nou, dat is dan inderdaad zo, maar u hebt ook wel gemerkt, het is niet een behandeling van het hele Bijbelboek, van alles wat er in Galaten beschreven staat. Maar al die gedeelten komen naar voren waar het over de geest gaat. En dat valt op als je iedere tekst eruit naar voren haalt die over de geest spreekt, dat daar een heel duidelijke lijn ligt. En je ziet het werk van de Heilige Geest, wat in Galaten zo benoemd wordt, dat gaat over heel het leven. Het werk van de Heilige Geest werd eerst benoemd bij het begin van het geestelijk leven, het komen tot geloof. Het is de Heilige Geest die ook de zekerheid geeft van het geloof. En het is de Heilige Geest die ook hoop geeft voor het eeuwige leven. Vervolgens hebben we gehoord dat de Heilige Geest zorgt voor een nieuw leven. De Geest begeert tegen het vlees. Gaat het erom dat wij door de Geest wandelen. De Geest leert hoe wij wandelen moeten. En daarover gaan wij nu verder bij het volgende gedeelte. Dat gaat over de geest. De volgende tekst, dat is eigenlijk in hetzelfde gedeelte. In Galaten 5. En daar staan we nu stil bij vers 22. Dus we hebben vorige week zondagmorgen stilgestaan bij vers 16. Wandelt door de geest. Dan gaat Paulus nog wat dieper erop in van wat doet nou de Heilige Geest dan in het leven van een kind van God? Wel, zegt hij, die zorgt ervoor dat er vruchten komen. Dus vers 22 van Galaten 5, daar lezen we. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid. Geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, de geest zorgt voor vrucht. Drie gedachten, geen vrucht, negen vruchten en één vrucht. Dus de geest zorgt voor vrucht. Maar we letten eerst op geen vrucht, dat bestaat ook, dat er geen vrucht is. Als tweede, negen vruchten. En als derde, één vrucht. Dus we beginnen bij geen vrucht. Een boom kan vruchten dragen, maar er zijn ook bomen die geen vruchten dragen. Dat kan gaan over dezelfde boom. De Heer Jezus gebruikt het beeld van de wijnstok. Zegt die wijnstok, daar zitten ranken aan. En je kunt ranken hebben waar vruchten aan zitten. Je kunt ook ranken hebben waar geen vruchten aan zitten. Dat heeft in het beeld dat de Heer Jezus daar gebruikt alles ermee te maken. Van zitten we nou echt verbonden aan die wijnstok of niet? Ergens anders gebruikt de Heer Jezus het woord of het beeld van verschillende bomen. De ene boom brengt andere vruchten voort dan de andere. Dat gaat dus over die ene boom is gewoon van een andere soort. Dus de soort vrucht die erbij hoort, die is anders. Een appelboom brengt appels voort en een kastanjeboom kastanjes. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, je hebt bomen die vruchten dragen, je hebt bomen die geen vruchten dragen. Bomen die in zekere zin niet nuttig zijn. Om dat misschien nog iets duidelijker te maken, dacht ik aan het voorbeeld van een huisdier. Iemand kan een huisdier hebben die heel nuttig is. Een boer heeft bijvoorbeeld een koe. Ja, dat noem je misschien niet echt een huisdier, maar het is wel een getemd dier. Een boer heeft een koe. En dan komt er iemand die zegt, nou wat moet je nou met een koe? Wie heeft er nu een koe? Nou zegt die boer, dat is ontzettend nuttig. Elke dag geeft hij melk. En van die melk kun je kaas maken en boter en chocolademelk en noem maar op. Die koe, die is daar, maar die is er ook met heel veel nut. Elke dag weer kun je profiteren van de aanwezigheid van die koe. En dan is daar iemand anders in de buurt en die heeft een kat. En nu heb je sommige poezen die ontzettend lief zijn, maar dat geldt niet voor iedere kat. Deze kat, die is helemaal niet lief. En dan vraagt iemand, waarom heb je nou eigenlijk een kat? Ja, dat beest is hier nu eenmaal. Ja, heb je er ook wat aan? Geef die melk. Kun je elke morgen kattenmelk daarvan krijgen? En kun je dan ook kattenkaas maken? Ja, nee, dat niet. Nou, dan misschien, als je me gaat slachten dan. Van een koe krijg je koevlees. Van een kat. Kun je die eten dan? Nee, kun je ook niet eten. Nou, wat heb je dan aan een kat? Nou ja, dat beest is er nu eenmaal. Een heel verschil. Die koe is ergens voor. Die kat is nergens voor, maar alleen maar tot last in dat geval. Als het geen lieve kat is en geen kat die muizen moet verjagen en zo. Wat heb je dan aan? Nou, dat kun je zeggen is wat Paulus benoemt over de ongelovigen. Als ze zo blijven, wat heb je er eigenlijk aan? Ongelovigen tegenover de gelovigen. Van de gelovigen wordt duidelijk wat je eraan hebt. Daar komen we op bij punt 2 en punt 3. Maar die ongelovigen, wat heb je daaraan? Wat doet die eigenlijk? Nou ja, die doet wel wat. Natuurlijk doet die wat. Iedereen doet wat. Ja, maar doet die ook wat goeds? Dan kun je zeggen, elk mens is een schepsel van God. En als geschapen mens is het leven van iedereen waardevol. En we kunnen ook in praktische zin best wat goeds voor elkaar doen. Maar als je een beetje dieper kijkt en je afvraagt, wat heb je er nu echt aan? Dan moet je zeggen, nou dat valt niet mee. Dat is de reden waarom Paulus in vers 19 niet zegt, de vrucht van het vlees is openbaar. Hij zegt, de werken van het vlees zijn openbaar. Zometeen in vers 22 zegt hij, de vrucht van de geest is, waarmee hij wil zeggen, daar komt iets uit wat echt nut heeft. Maar dat vlees, dat zondige bestaan waar een ongelovige in leeft, daarvan zegt hij dat is helemaal niet vruchtbaar. Dat is helemaal niet dienstbaar, niet nuttig. Daarvan kun je inderdaad zeggen, waarvoor is dat er eigenlijk? Nou ja, doet genoeg. Net als die kat, die kan ook van alles doen. Die kan voer opeten. Die kan rommel maken. Die kan jonge vogeltjes doodmaken. Dat beest kan ontzettend actief zijn. Maar allemaal, dat zijn allemaal werken, om zo te zeggen, werken van het vlees. Geen vruchten waar iemand iets aan heeft. Dat is dus het leven van het ongeloof. Het leven van een onbekeerd hart. Werken, dat doen we wel. Actief zijn, bezig zijn, dat kan zelfs niet anders. Als je een ongelovig, onbekeerlijk hart hebt, dan doet dat altijd wat. Net als een kat, die ligt niet de hele dag te slapen. Dat beest gaat een keer wat doen. En zo ons vlees ook, dat gaat een keer wat doen. Er zijn werken, er zijn bezigheden. En die komen naar buiten. En die worden bekend. Er staat, die werken zijn openbaar. Niemand kan verstopt houden dat hij een zondig hart heeft. We kunnen ons allemaal best een poosje mooi voordoen. Maar die werken, die komen altijd vroeger of later naar buiten. Dat je moet zeggen, het was zo aardig om te zien. Maar nu blaft hij alle dagen en bijt nog bovendien. Is dat nu dat leuke meisje of die vriendelijke jongen. Moet je kijken, wat een lelijkheid. En dat is niet dus maar een enkeling, maar dat geldt van ons allemaal. Van nature gelden deze woorden voor iedereen. De werken van het vlees, die komen voort uit een vleeselijk hart, uit een onwedergeboren, onbekeerd menshart. Dat is onaangenaam, hè? Om zo over jezelf te moeten denken. Dat is eigenlijk ook lastig. Om te moeten bedenken dat je het nooit echt kunt verstoppen. Er komt altijd iets naar buiten. En je wilt zo graag je goed voordoen. Maar het lukt niet. En als je eerlijk bent, dan weet je het ook van jezelf. De werken van het vlees zijn openbaar, dat kun je ook zo lezen. Het is uiteindelijk duidelijk wat het zijn. Natuurlijk kun je in eerste instantie zeggen, ja, nou ja, is dat zo erg? Iedereen doet het toch? Of het gaat er maar net om hoe je ermee omgaat? Maar als je dan eerlijk wordt, dan moet je zeggen, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is niet zo best. Ze zijn openbaar. Dus als je geweten laat spreken, dan weet je wel wat zonden zijn. En iedereen heeft er wat van. Niemand heeft per se alles. Gisteren zei iemand tegen me. Ja, kijk, wij staan hier nu met elkaar te praten en mijn zonden zijn duidelijk. Want, nou ja, ik zeg, wat bedoel je dan? Nou ja, goed, ik loop hier. Dus ik ben eerlijk over mijn zonde. Maar zeg, ja, maar van u dan? Zegt u het, hebt u dat ook? Hebt u ook zonde? Nou ja, goed, ik heb niet alles verteld. Maar je probeert er wel, nou ja, iets van te zeggen. Maar ik zeg, ja, ik heb nog nooit naar een café geweest. Dat heb ik niet. Ik ben nog nooit dronken geweest. Dat heb ik ook niet. Maar wel vaak driftig geweest. Dat heb ik wel. Nou, zo heeft iedereen zijn zonden. Zijn karakterzonden, zijn liefhebberijen. Nou, zo staat hier een hele rij. En dan hoef je niet pas te zeggen dat het mis met je is als je die allemaal herkent. Maar in feite moet je zeggen, als je er één van herkent, dan moet je al zeggen, dat is dus mijn vlees. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid. Dat is het eerste, zonde van de seksualiteit. Afgoderij en venijngeving. Venijngeving betekent hier waarschijnlijk toverij. Occultisme. Vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf. Ja, dus de ruzieachtigheid, de boosheid, de verwijdering. Tweedracht, ketterijen. De groepsvormen die ontstaan en de tegenstellingen die in de kerk ontstaan of in de samenleving. Nijd, jaloezie, dat je eigenlijk zou willen hebben wat een ander heeft en je kunt die ander niet uitstaan. Moord, dat het ook daadwerkelijk komt tot die ander weg willen doen. Dronkenschappen, brasserijen, dus dat is te veel eten, te veel drinken, overmatig leven en dergelijke. Dus Paulus zegt, vul maar in. Als je dit rijtje gelezen hebt, dan kun je gerust wel zien van een heleboel dingen die er nog niet staan, dat het ook vleeselijk is. Dat het ook past bij het hart van iemand die de Heere niet kent en die de wereld wel lief heeft. Nu sprak ik van de week iemand die kwam uit Engeland. En die was wat in aanraking gekomen met onze reformatorische wereld. Goed, we hadden zo'n gesprek over allerlei dingen. Op een gegeven moment zei hij iets. En niemand lachte, tenminste van het gezelschap. Het waren allemaal mensen uit de reformatorische wereld. En ik moest er een poosje over nadenken. Ik dacht, oh ja, hij bedoelt natuurlijk dat EK. Nou ja, dus ik zeg maar, ja, waarom reageerde van ons niemand? Ja, niemand die had dat in zijn hoofd, want wij zijn niet zo van het voetbal. Oh, zegt hij, ja, dat is goed dat hij dat zegt. Dat heb ik wel eens gehoord van die reformatorische. Maar waarom eigenlijk niet? Wat zit er eigenlijk achter? Dus ik heb hem zo een paar dingen genoemd. Maar ja, ja. Ja, als je het zo noemt, dan snap ik het eigenlijk wel. Toen ging ik deze preek voorbereiden, toen dacht ik, daar heeft het wel mee te maken. Dat zo'n EK en dat hele professionele voetbal, of dat nou is van, nou ja, de landelijke clubs of de clubs of van het landelijk elftal, dat hele EK en dat hele professionele voetbal, dat zit zo vol met dit soort dingen. Afgoderij. Dat hoef je haast al niet al wat over te zeggen. Voetbalspelers die afgoden worden. Tweedracht, goed, er is natuurlijk eendracht, maar er is ook heel veel ruzie dat ontstaat, zeker tussen clubs en zo. Brasserij en dronkenschap. Overmatig. Geld. En noem maar op. Eigenlijk kun je zeggen, aan alle kanten komen de werken van het vlees daar omheen. Waardoor je moet zeggen, hoe mooi zo'n spel ook is, dat kan voor een christen eigenlijk niet bij elkaar. De werken van het vlees, die komen daar gewoon aan alle kanten naar buiten. Niet alleen daar. Maar daar ook. En ik hoop dat je toch dat aanvoelt. Er zullen vast jongeren zijn die dat spel heel mooi vinden. Die het ook heel spannend vinden of Nederland gaat winnen en zo. Maar ik hoop dat je doorheen gaat kijken. En zeg, ja, eigenlijk als ik eerlijk ben, is het wel waar. Dat past niet bij de heiligheid en de reinheid van God. En bij de dag van God, noem maar op. Iedereen heeft zo zijn eigen strijd. Maar allemaal hebben we dan wel hetzelfde. Vlees. En daarvan zegt Paulus, denk er eens diep over na. Als dat je leven is, heb je geen vrucht. Heb je niet datgene wat God in je leven wil zien. Dan kun je niet het koninkrijk Gods beërven. Vers 21, de laatste verse. Dus het is het laatste woorden. Dus het is niet om het even. Van ja, iedereen zondigt wel eens. Nee, zegt Paulus, als je erin leeft, dan kun je niet in het koninkrijk van God binnenkomen. Ja, maar moet je dan helemaal heilig zijn en nooit meer zonde doen? Iedereen voelt toch nog zijn vlees? Dat is waar. Daar hebben we ook de vorige keer van gehoord vanuit vers 17. Er is altijd, ook in de gelovigen, dat vlees dat nog de kop opsteekt. Maar dat is niet meer bepalend. Daar leef je niet meer in. Het komt er wel, maar dan is dat tot je verdriet. Dan zeg je, het moest er niet zijn. En iemand die leeft in het vlees, die zegt, ik maak me niet zo druk om. Ja, dit is toch leuk? Of zo ben ik nu eenmaal. Een kind van God zegt, ja, zo ben ik vanuit mezelf, maar dat wil ik niet. Ik wil niet vleeselijk zijn, ik wil niet leven in deze dingen. Maar als je je daar niet druk om maakt, als je daar ruimte voor geeft, als je beheerst wordt door je vlees, dan zegt Paulus, dan mis je het leven met God. En dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En laten we eens om ons heen kijken. Kijk, ik kijk nu naar u, maar als u nou om u heen kijkt. En u ziet een heleboel mensen zitten en u hoeft van niemand te oordelen, maar u weet. Er zitten in de gemeente mensen die de Heere kennen en er zitten mensen die de Heere niet kennen. Dan is het toch aangrijpend, hè, als je zo bij elkaar bent. Dat er mensen zijn, zo dichtbij je, dat je het misschien zelf bent, die het Koninkrijk Gods niet beërven. Daar zouden we eigenlijk niet mee verder moeten kunnen. Het Koninkrijk Gods niet beërven betekent dat je verloren gaat. De Heer Jezus heeft het ook duidelijk gezegd in Johannes 15. Alle rang die geen vrucht draagt, je wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Er is geen toekomst voor wie leeft in het vlees. Het is zo belangrijk. Zo onmisbaar. Draag je vrucht. Of heb je nog die werken, die boze werken? Het was de eerste. Tweede, negen vruchten. Want zegt vers 22, maar maar de vrucht van de geest. Die tegenstelling. Er zijn mensen die hebben geen vruchten, er zijn mensen die hebben wel vruchten. En die vruchten van de geest, die zijn het tegenovergestelde van de vruchten van het vlees. De vruchten van de geest, die passen bij God. Die passen bij de wet van God. In vers 14 staat: de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar die werken van het vlees, die zijn tegen de wet. Die werken van het vlees, die passen bij de wet. Die zijn zuiver. Die werken van het vlees, of de vrucht van de geest, sorry, daar staan er hier 9 van. En die kun je verdelen in 3 groepen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. De eerste 3, die je zou kunnen zeggen, die gaan vooral over onze, hoe wij staan tegenover God. Het is niet, je kunt niet helemaal met een schaartje knippen, maar het is wel duidelijk. Het zijn 3 vruchten die horen bij elkaar. Daarna weer 3 vruchten, langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid. Die hebben daarmee te maken, hoe gaan we om met onze naasten. En als derde dan geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Die gaan erover, hoe gaan we om met onszelf. Natuurlijk horen ze bij elkaar. Maar je kunt ze heel goed zo indelen dus. Hoe ga je om met God? Hoe ga je om met je naaste? En hoe ga je om met jezelf? En waar de Heere werkt, daar komen deze vruchten. En waar de Heere niet werkt, daar zijn ze ten diepste niet. Aan de ene kant zou je zeggen, ja, maar iedereen heeft toch wel liefde? Iedereen heeft toch wel iets van, nou ja, langmoedigheid of goedheid. Er zijn toch geen mensen die alleen maar lelijk zijn? Zelfs de grootste crimineel, als je die een beetje leert kennen, zegt, heeft toch nog wel een zachte kant. Of heeft toch nog wel een stuk wijsheid, of noem maar op. Alle mensen hebben toch wel iets goeds. Dat is ook zo, maar het is eigenlijk net zoals bij die werken van het vlees. Een gelovige, die leeft daar niet meer in. Een gelovige heeft nog wel iets van dat vlees. Veel te veel van het vlees. Maar het is niet meer zijn leven. En een ongelovige, die heeft op een bepaalde manier wel iets van het goede, maar dat is niet zijn leven. En dat gaat ten diepste niet over God. Het is niet vanuit het werk van de geest. Dus je kunt zeggen, alle mensen hebben wel iets goeds en iets verkeerds. Maar de een leeft ten diepste in de zonde en de ander leeft ten diepste in dat goede. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Ik zei al, die kun je dus verdelen in 3 groepen van 3. De eerste is, hoe sta je tegenover God? Liefde, blijdschap en vrede. Als God in je hart gaat werken, dan leeft daar de liefde van God. Dan komt er een liefde die je eerst niet had. Dus het gaat hier vooral over de liefde naar God toe. De liefde die antwoordt op de liefde van God. Terwijl je eerst moet zeggen, ik ken God niet en ik heb hem ten diepste niet lief. Ik wil niet echt bij God horen, ik wil niet echt aan God verbonden zijn. Maar als God in je hart gaat werken, dan kan het niet anders. Dan wordt die liefde van God zo wonder, dat je niet anders kunt, niet anders wilt, dan deze God lief hebben. Dan is God zo goed voor je. Zo groot. Liefde. Vrede. Blijdschap. Dat komt eruit voort.
Als je Gods liefde voelt, dan word je daar ook blij van. En als je Gods liefde voelt in je hart, dan krijg je ook vrede in je hart. Dus tegenover de boosheid die er was naar God toe, ontstaat blijdschap. Omdat je verwonderd bent over die grote genade van God, dat Hij zich over je wil ontfermen. Heere, wat bent u goed voor me? En wat is dan het leven toch mogelijk? Dat in alle verdriet en in alle moeite, dat je toch verheugd mag zijn, dat je verder mag kijken. Vrede tegenover de onrust en de onvrede die je had. Dat de Heere dat alles, ja, als het ware laat neerdalen. Onrustig was het hart. Totdat het rust mocht vinden in God. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God. Als je vrede hebt met God, dan is dat een diepe vrede in je ziel. Dat betekent niet dat je altijd gerust bent, dat je altijd blij bent en dat je altijd die liefde voelt. Maar wel dat je kunt zeggen, die ligt op de bodem van je hart. En dat is het diepste wat er is. En die blijdschap en die vrede, die zijn bestand tegen allerlei andere gedachten en allerlei andere ontwikkelingen of gebeurtenissen. Hoe sta je tegenover God? Mag je dat zeggen? Mijn hart is veranderd. Er is een vrede die ongewoon is. En een blijdschap die ik van mezelf niet kende. Hoe sta je tegenover je naaste? Hoe ga je om met de lastige kanten van je naaste? Daar gaat het dan vooral om. Je reactie op het verkeerde wat je van een ander naar je toe krijgt. Langmoedigheid. Dus in plaats van die drift, dat je direct er bovenop zit, de ander zegt iets en het bevalt je niet en je reageert gelijk, word je geduldig en je wacht af en je kunt verdragen. Je hoeft niet gelijk je gelijk te halen. Langmoedigheid. Goedertierenheid. Dus je gaat boosheid beantwoorden met liefde. Goedertierenheid, dat is toch een woord dat meestal juist van God gebruikt wordt. God is goedertieren, dat betekent Hij is genadig voor een zondaar. Hij geeft liefde aan iemand die zijn toorn verdiend heeft. Goedertierenheid, dat is dus de boosheid beantwoorden met liefde. En dan staat er nog goedheid. Dat is dan vooral de nood van de ander beantwoorden met liefde. Dus als je naaste ziet en tegenkomt, dan kun je soms zijn boosheid merken, maar je kunt ook zijn nood merken, zijn verdriet, zijn pijn, of noem maar op. De armoede, eenzaamheid. En dan ga je daarin helpen. Dus hoe reageer je nu op de naast die God je geeft? Reageer je met geduld? Reageer je met liefde? Reageer je met zorgzaamheid? Dat is het tweede. Het derde van die negen vruchten, de derde groep, is geloof. Dat kun je ook goed vertalen met trouw. En hier is niet het geloof dat zalig maakt, het geloof in de Heer Jezus, maar het geloof in de zin van betrouwbaarheid en trouw. Zachtmoedigheid en matigheid. Al die drie dingen gaan erover. Hoe ga je nu om met de bewegingen van je eigen hart? Trouw. Dat betekent dat je blijft volhouden. Iets waar je mee begon. Je had misschien de neiging om een heel goed idee te hebben, iets, maar je laat het zomaar los. Je begon de Bijbel te lezen, maar je stopt al gauw met Bijbel lezen. Je hield het niet vol. Maar hier staat, een vrucht van de geest is dat je het goede ook vol gaat houden. Dat je betrouwbaar en trouw wordt. Dus niet toegeeft aan de de laksheid van je eigen karakter. Zachtmoedigheid. Dat betekent hier vooral dat je niet maar voor jezelf wilt opkomen. Dat je niet jezelf de belangrijkste vindt en jezelf wilt verdedigen. Maar dat je kunt buigen. Zelfmedelijden, dat is ook een tegenstelling met dit woord. Zelfmedelijden, dat je het zo erg vindt als een ander je wat aandoet. Als je zachtmoedig bent, dan kun je zeggen, het zij zo. Hoe het met mij gaat, dat is niet de hoofdzaak. En matigheid, dat kan op allerlei terrein, dat kan gaan over eten en drinken, dat kan gaan over je praten. Dat betekent dat je in kunt houden. Dat je niet zomaar toegeeft aan de neigingen om, nou ja, om verkeerde dingen te doen of om overdreven dingen te doen. Dus geloof, zachtmoedigheid en matigheid, dan ga je merken je karakter wordt ingetogener en het gaat minder om jezelf. 9 vruchten. Het is toch 1 vrucht. En daarbij staan we er tegelijk bij stil. Ja, hoe kan dat dan? Hoe kom je eraan en hoe beleef je dat dan? Het zijn 9 verschillende woorden, 9 uitingen. Maar je kunt ook zeggen, het is 1 vrucht. Dat is tenminste wat Paulus hier benoemt. De vrucht van de geest is, en dan noemt hij het. Ik zat te denken, dat is misschien net als bij die koe. Een boer kan zeggen, ja, van onze koe komt chocolademelk en kaas en karnemelk en yoghurt en boter. En er komen wel 9 dingen van die ene koe. Hoe zeg ik, dan zou je kunnen vragen, ja, maar geeft die koe dan kaas? Nee, die koe geeft melk. Die koe geeft 1 product, maar van het ene product kun je er een heleboel maken. En zo is het eigenlijk ook hier, de vrucht van de geest. Het is 1 vrucht en daar komt weer een heleboel uit. Het is 1 vrucht waarmee gezegd wordt, uiteindelijk kan het niet zonder elkaar. Als God zijn geest gaat geven en die vrucht gaat geven, dan komen al die dingen eruit voort. Bij die werken was dat anders. En we hebben gezegd, het kan zijn dat de een wel last heeft van twisten of gunstigheden. Dat de ander daar geen last van heeft. Dat de een wel last heeft van overspel en hoererij. Dat de ander er geen last van heeft. Het kan er allemaal uit voortkomen, maar het hoeft niet. Bij de vrucht van de geest kun je zeggen, daar zit dat alles in. Net zoals in die melk ook de boter zit en ook de karnemelk en noem maar op. De vrucht van de geest. Waarin zo duidelijk wordt, het komt niet uit ons. Want ik hoop dat u het net zo gevoeld heeft. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat liefde tot God? Hoe kan ik nou altijd blij zijn in God? Vrede ervaren met God? Dat heb ik nou helemaal niet. Ik ben zo onrustig en ik ben vaak helemaal niet blij, dan ben ik zo neerslachtig. En ook, hoe kan ik nu met die ander goed omgaan? Als die boos op mij is, word ik ook boos. Hoe kan ik nou vriendelijk reageren op iemand die boos is? Hoe kan ik nou geduldig zijn op iemand die ook alles maar zegt? Hoe kan ik nou trouw zijn, terwijl ik het zo lastig vind om vol te houden? En dat kun je ook niet. Daarom staat er ook niet de vruchten van een rechtvaardig mens. De vruchten uit een goed hart. Maar dat goede hart is er niet. Dat hart moet bewerkt worden. En dat hart moet gevuld worden. En dat is nu wat God doet. De vrucht van de geest. Het is de geest die in je hart gaat werken. En wat doet dan die geest? Die geest verbindt aan Christus. De Heer Jezus heeft gezegd, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. In Johannes 15. En dat is nou het werk van de geest. Die in mij blijft en ik in hem. De Heilige Geest wil zondaar brengen bij de Heer Jezus en vast verbinden aan de Heer Jezus. Alleen uit Christus kun je die vrucht krijgen. En uit Christus zul je die vrucht krijgen. Want je zou het toch zo kunnen invullen. De vrucht van het hart van de Heer Jezus is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Toch al die woorden heeft de Heer Jezus toch aan voldaan. Al die woorden heeft hij vervuld. Van niet één van die woorden kun je zeggen, nou dat was er bij de Heer Jezus eigenlijk niet. Of dat was er maar een beetje weinig. Wel nee, van hem geldt ten volle dat hij zo was als deze tekst zegt. En nu zegt de Heilige Geest, nu wil ik je bij hem brengen. En de Heer zegt ook, kom dan tot mij. Kom dan tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als je vermoeid en belast bent van al die werken van het vlees. Als je vermoeid en belast bent omdat je zelf tegenvalt. Als je vermoeid en belast bent omdat je voelt dat je het koninkrijk van God niet kunt beërven. En de angst je om het hart kan slaan. Dan zegt de Heer Jezus, kom herwaarts tot mij. Als je vermoeid en belast bent. Omdat je zo vaak er tegenaan gelopen bent in de omgang met je naaste. Je wilde, dacht je wilde graag vriendelijk zijn, maar je was niet vriendelijk. Je wilde graag een goed hart hebben, maar je had geen goed hart. Kom herwaarts tot mij, die zo teleurgesteld bent in jezelf. En ik zal u rust geven. Leert van mij, zegt de Heer Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja, maar Heer, ik ben dat niet. Ik ben niet zachtmoedig en niet nederig van hart. Nee, daarom juist. Kom, leert van mij. Je leert het niet en je hebt het niet van jezelf. Maar hij zegt, leert van mij. Ja, maar hoe kan ik het dan van hem leren? Hier staat toch de vrucht van de geest. Het is de vrucht vanuit Christus. Maar het is de vrucht die de geest werkt. De Heer roept je naar hem toe. En de geest die wil je er brengen. Wat is dan nodig je aan zijn leiding over te geven? Zoals we vorige week gezongen hebben. Och schonk gij mij die hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Maar dan ook daaraan voorafgaande. Dan leefde ik uit Christus. Dan zou ik putten uit die bron die nooit ophoudt. Dan zou ik vrucht voortbrengen die ik uit mezelf niet heb. Schonkt gij mij de hulp van uw geest. Zou die geest dat niet willen doen? Oh, dat is zijn liefste werk. Het is zijn liefste werk om u bij Christus te brengen. En als je de Heer Jezus mag kennen, dan is het zijn liefste werk om je dichter bij de Heer Jezus te brengen. Wat ziet hij graag iemand op zijn knieën die zegt, Heere, nou lijkt het soms wel alsof de werken van het vlees groter zijn dan de vruchten van de geest. Heer, ik heb het niet. Ik heb het nog steeds niet. Nou, kom dan, zegt hij. Laat je dan door mij vullen. Laat je dan door mij leiden. Laat je dan door mij leren te putten uit Christus. De vrucht vanuit Christus door de geest. Wat voor vrucht is dat? Als je dat nou in één woord zou moeten samenvatten, dan is dat woord dat we net gelezen hebben in vers 14. Liefde. En dan gaat het over de naaste liefhebben. Maar daar begint het met God liefhebben. De vrucht van de geest is liefde. En die liefde die heeft al die kanten die er in dit vers ook benoemd worden. En als je dan merkt dat je in een van die dingen, of in een heleboel van die dingen, dat je daar de grootste strijd mee hebt. Bijvoorbeeld, je hebt geen discipline. Dat is gewoon je karakter, je hebt geen discipline. Dus dat geloof, dus die trouw, die geeft zoveel strijd. Of een ander zegt, ik heb geen geduld. Ik zit er direct bovenop. Als een ander wat zegt, dan reageer ik direct. En dan reageer ik eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk. Dus je hebt geen langmoedigheid, of niet genoeg. Een ander zegt weer, ik heb geen matigheid. Als ik iets doe, dan moet het gelijk veel zijn. Als ik iets koop, koop ik gelijk een heleboel. En noem maar op. Ik kan mezelf niet inhouden. Wat moet je dan doen? Nou, eerlijk zijn, dat is goed. Het is belangrijk dat je dat durft zien. Dat je ziet die vrucht van de geest. Daar mis ik wat van. En word nog maar eerlijker. En we zijn niet zo mooi als dat we graag zouden willen. Of dat we ons graag zouden voordoen. Maar dan zou je eraan kunnen gaan werken. Dan zeg je, dan ga ik nu meer discipline kweken. En natuurlijk is dat goed. Maar het is niet het antwoord. Want het lukt je. Je vindt het niet bij jezelf. Je moet naar Christus toe. Heer, ik voel het zo. Op dit punt heb ik zo'n strijd. Naar Christus toe. Vraag om de werking van de Heilige Geest. En vraag ook om het onderwijs van de Geest. En dan wil de Heere zijn woord bij gebruiken. Ieder van die woorden die staan, daar heeft de Bijbel wel woorden voor. En dan wil de Heer iedereen leiden dat woord, dat misschien op zondag klinkt, of dat je uit je dagboek leest, of op welk moment ook, dat het woord met kracht naar je toe komt. En dat God door zijn woord zo'n indruk maakt op je ziel, dat je er niet meer tegenin kunt gaan. Dat je ineens iets van mag zien, ja zo zou ik het willen. Zo zou het kunnen. Je leert het vanuit Christus, maar door woord en geest. Om die vrucht te dragen. Die ene vrucht van de liefde. En die 9 vruchten die eruit voortkomen. Liefde tot God. Liefde tot je naaste. En niet meer zo'n grote liefde tot jezelf. Nee, moet je jezelf niet lief hebben? Nou, wat vanuit onszelf gebeurt, en daar komen die werken van het vlees van, is dat onze liefde tot onszelf onmatig is. En bij die liefde tot onszelf hoort liefde tot de wereld. En die is dan veel te groot en die staat centraal. Maar bekering is dat de liefde tot jezelf niet meer centraal staat. Betekent niet dat je jezelf niet meer mag liefhebben, maar niet meer jezelf als eerste liefhebben. Ik heb het al wel eens genoemd, ik noem het dan nog maar een keer. Je kunt die 2 dingen hier wel mee vergelijken. Die werken van het vlees en die vrucht van de geest. Dat heeft te maken met bekering. Als je leeft in het vlees, dan staat je ik centraal. Een grote I in het midden. En daaromheen in de cirkel je naaste. En dan daarachter nog God. Maar dan komt de Heer, dan komt dat werk van de geest in je hart en dan gaat het veranderen. Dan komt God, die breekt door je hart heen en dan moet je ik eruit. Dan staat je ik niet meer centraal, maar dan staat God centraal. En dan daaromheen je naaste en daar heb je dan zelf ook een plek. Dus het is niet zo dat je jezelf gaat haten. Je mag jezelf lief hebben, maar niet meer dan een ander. Laat staan meer dan God. Wat voor liefde kent u? Kent u liefde waarbij u zelf centraal staat en de wereld groot is? Of mag u zeggen, mijn liefde is toch veranderd. In mijn liefde staat God centraal. Heb ik oog voor mijn naaste. Niet uit mij, maar uit God, uit Christus, door zijn geest. Amen.